bij de GamerGeeks podcast. Hier is Jim Voorwald.
Hallo mede GamerGeeks. Wat leuk dat je luistert naar de GamerGeeks podcast. De talkshow van GamerGeeks. Waarin ik het graag met je heb over hetgeen wat speelt in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim dus. Welkom bij aflevering nummer 249. Datum van opname is 22 april 2024. Bijna 250. Daar heb ik ontzettend veel zin in. Ik vind het vooral leuk dat ik dus al bijna, we zijn er nog niet hè, maar bijna 250 afleveringen van deze show heb mogen maken. En vind het echt te gek om met jou te praten over videogames, want dat is wat ik doe in deze show. Joh, what's in a name? Ik bespreek het meest opvallende gaming nieuws met je van de afgelopen tijd. En je krijgt daarbij een extra dosis ongezouten mening, want waarom ook niet? En inzichten die misschien wel dan wel informatief, dan wel humoristisch, dan wel een combinatie van beide zijn. Of misschien wel een mening waar je denkt, nou, dat klopt helemaal niet. Maar feedback geven op de show, dat kan altijd. Er is echt ontzettend veel binnengekomen op de aflevering, de vorige aflevering, waarin ik het had over dat gamers over het algemeen, als je kijkt naar speeltijd, daar is onderzoek naar gedaan, de meeste speeltijd, verreweg de meeste speeltijd, gaat naar oudere games. Er worden alleen maar, of nou alleen maar, niet alleen maar, voor een groot deel worden er oudere games gespeeld. En dat zijn dan wel vaak games die geüpdate worden met live servers. Denk aan Fortnite en League of Legends en noem het allemaal maar op. Maar dat zijn, als je kijkt naar oorspronkelijke release datum, oude games. En die nemen dus de meeste tijd in beslag. Daar waren veel meningen over, wat ik echt helemaal te gek vind. Dus sowieso ga ik daar richting het einde van de show op in. Ik heb natuurlijk ook weer een nieuwe vraag van de week. En ook nog een vraag over Star Wars, die ik zometeen sowieso ergens in moet fietsen. Want ja, er is nieuws over Star Wars. Een Star Wars game dan uiteraard. En ik vind het echt super tof dat er zoveel reacties zijn binnengekomen. Dus dank daarvoor. Je kan altijd reageren op deze show. Dat kan je doen op bijvoorbeeld Spotify, waar ik elke aflevering een vraag van de week achterlaat. Je kan het op YouTube doen, youtube.com/gamergeeksnl. Of mailen kan ook podcast@gamergeeks.nl. Dat is het mailadres waar je eventueel commentaar dan wel vragen kwijt kan. Recensies achterlaten, dat helpt heel erg met het groeien van deze podcast. Doe dat vooral als je op Apple Podcast luistert of op Spotify. Lekker een recensie achterlaten. 5 sterren natuurlijk, yeah. Want dan komen we hoger op in de algoritmes. En met dit soort shows is het altijd hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Althans, ik krijg er heel veel vreugd van en op die manier kunnen we uiteindelijk ook meer dingen voor elkaar krijgen. Sinds vorige week zijn we gegroeid op Spotify. Of althans, ons waarderingscijfer is omhoog gegaan van een 4.7 naar een 4.8. En dat is echt te gek. Elke recensie maakt het verschil. Dus dank daarvoor. Dank voor de positieve feedback. Dank voor de mooie, lovende woorden. En dank ook voor eventueel commentaar. Wat er zo nu en dan ook is. Ik bedoel, deze microfoon en dit setje waar ik nu de podcast mee opneem, dat heb ik sinds kort. En op een van de eerste afleveringen hiermee kwam eigenlijk meteen naar voren te veel S-klanken. Dus daar heb ik meteen een beetje aan getweakt. Maar nu ik het heb gezegd, veel S-klanken, ga je er waarschijnlijk heel erg op letten. Op mijn S-klanken. Maar goed, whatever. Dat maakt niet uit. Elke GamerGeeks podcast vind ik het leuk om te beginnen met kort nieuws. Gewoon een paar kortere nieuwsbits vanuit de gamingwereld, waar ik niet heel veel commentaar op heb, maar die wel noemenswaardig zijn wat mij betreft. Dus dan kunnen we daar lekker snel doorheen. Zijn we lekker gewarmd up. Is dat een woord? Geen idee. Maar het is in ieder geval kort nieuws dus. Van de afgelopen paar weken. Er is een Nintendo Indie World geweest. Een presentatie, een online presentatie met indie games die allemaal naar Nintendo Switch komen. Vaak gaat het ook om multiplatform releases. Waaronder Cat Quest 3. Die werd getoond. Ik vond hem trouwens niet super boeiend, de laatste Nintendo World. Dat is natuurlijk altijd een kwestie van smaak. Maar er zat niet echt iets groots, noemenswaardig tussen, waarvan ik dacht, oh, weet je wel, dit moet ik echt nu, zet alles opzij, want ik moet dit spelen, zeg maar. Maar 12 games, waaronder dus Cat Quest 3. 8 augustus komt die uit op onder andere Nintendo Switch. Ik hoor hele mooie verhalen over Cat Quest 1 en 2... schattige RPG-games met katten in de hoofdrol en ook heel veel kattenwoordgrapjes, zoals perfect en it's impossible en dat soort dingen. Heel erg cute, heel erg schattig. Dan is ook SteamWorld Heist 2 aangekondigd. De SteamWorld franchise heeft allerlei verschillende type games. En Heist is geloof ik de meest recht toe recht aan game, geloof ik. Gewoon een 2D actie Metroidvania-achtige game. Correct me if I'm wrong trouwens, want Zo bekend ben ik nou ook weer niet met de SteamWorld Games. Maar Heist 2 is aangekondigd. Ook 8 augustus komt hij uit op Nintendo Switch. Was SteamWorld trouwens niet van Nintendo? Of dat was altijd gelinieerd aan Nintendo? Hè? Het is niet per se een Nintendo franchise, maar het zat het op de 3DS en op de DS en op de Wii U is het altijd een ding geweest qua digitaal aanbod. Dat het in ieder geval een aantal maanden exclusief was of zo. Dus dat was de Nintendo Indie World. Ja, ik vond het dus niet heel boeiend. Excuses daarvoor als jij dat wel vindt, maar ik... het kon mij gestolen worden. Nou, is ook weer heftig gezegd, maar vond hem niet zo heel erg boeiend verder. Hazelight, de studio achter Brothers A Tale of Two Sons, het origineel, A Way Out en It Takes Two, die komt dit jaar nog met de aankondiging van hun nieuwe game. Dat hebben ze gezegd. Ja, Hazelight is een soort een ontdekte parel, een studio die EA een keer in de arm heeft genomen van, hey, jullie zijn toch die mensen die Brothers A Tale of Two Sons hebben gemaakt? Dat was een tof spel. Jullie mogen met een hoger budget, met het budget van EA, mogen jullie een game maken. Dat werd A Way Out. Die werd best wel goed ontvangen. En toen kwam It Takes Two en die won in, laten we ook wel eerlijk zijn, in een jaar waarin er niet super veel grote goede games waren, maar het won Game of the Year en wat mij betreft ook nog eens terecht. Want It Takes Two, ik vond het fantastisch. Ik heb hem alleen niet uitgespeeld, want mijn partner haakte af. En dit zijn dus zowel A Way Out als It Takes Two zijn games die je echt met z'n tweeën moet spelen. Het is geen co-op game waarvan, in je eentje of met nee. Je moet het met z'n tweeën doen. En het maakt daar echt super goed gebruik van. Brothers A Tale of Two Sons hoef je niet in co-op te spelen. Volgens mij kan dat wel met de remake. Er is een paar maanden terug een remake uitgebracht. Met eigenlijk gewoon een grafische update en wat quality of life features. En een co-op mode. Ik weet niet of dat in het origineel zat. Maar ook die game aan te raden voor het verhaal. En die kan je dus ook in je eentje doen als je dat wil. Heel erg toffe game. En goede studio ook, Hazelight. Vooral die, god, hoe heet die ook alweer? Die Joseph Farah, geloof ik. Die CEO, die oprichter, die is echt helemaal gestoord. Op de leuke manier, zeg maar. Als ik iemand nog eens een keer zou willen interviewen, dan is het die gast. Dat lijkt me echt fantastisch. Om met hem, al is het maar een kwartier, te kletsen over videogames en wat hem fascineert. Want dat zijn heel veel dingen. Hazelight dus. Nieuwe game van de makers van It Takes Two. Wordt dus later dit jaar aangekondigd. Komt niet uit. Ik verwacht dat dat dan volgend jaar gaat gebeuren. Hasbro, de eigenaren van Wizards of the Coast en dus ook van de Dungeons & Dragons licentie, die hebben gezegd dat ze met meerdere partijen in gesprek zijn over een mogelijke Baldur's Gate 4. En dit vereist wellicht wat uitleg als je niet op de hoogte bent van de situatie. Dus Baldur's Gate is een RPG-franchise gebaseerd op de Dungeons & Dragons regelset. En dat staat dus allemaal gelicenseerd bij de eigenaren van Dungeons & Dragons. En dat is Hasbro in dit geval. Dat houdt in dat die games zich aan bepaalde regels ook moeten houden. En dat betekent dus ook dat de licentie voor de IP ook daadwerkelijk bij Hasbro ligt. Baldur's Gate 1 en 2 die werden jaren geleden gemaakt door BioWare. En Larian Studios, de Vlaamse studio, ook onder andere verantwoordelijk voor Divinity Original Sin en Original Sin 2. Die hebben dus Baldur's Gate 3 gemaakt, omdat zij dat heel graag wilden doen. Zij waren fan van Baldur's Gate en van Dungeons & Dragons. Nou, 1 en 1 is 2. Neem een studio met een te gek cv en dit is eigenlijk waar ze naartoe hebben gewerkt. Maar Larian heeft gezegd, we vonden het hartstikke tof om Baldur's Gate 3 te maken. Maar we gaan nu andere dingen doen. We gaan ook geen expansion doen, geen DLC. Ze gaan nog een update uitbrengen voor de game, dat wel. Met waarin ze de eindes van Baldur's Gate 3, meer evil eindes gaan ze toevoegen, geloof ik. Dat was althans de essentie. Of die gaan ze verbeteren in ieder geval. Maar ze hebben gezegd, en we zijn er klaar mee. Volgens mij heeft die CEO ook een keertje losgelaten dat ze uiteindelijk 100 miljoen euro hebben moeten afstaan aan Dungeons & Dragons. Wat logisch is, want licenties en dat soort dingen. Dus Hasbro heeft er ook best wel een goed zakcentje aan verdiend. Maar ik vind het heel erg moedig en tof van Larian dat ze zeggen, we gaan ons eigen ding nu doen. Nu hebben we de reputatie opgebouwd. Nu hebben we de studio opgebouwd. We hebben het talent in huis. Dat wisten we al, maar nu weten we het 100% zeker. Want we hebben notabene Game of the Year gewonnen met Baldur's Gate 3. Dus nu gaan we zelf iets doen. En ik ben heel erg benieuwd wat daaruit komt. Want ze hoeven zich dus ook niet meer te houden straks aan Dungeons & Dragons regelgeving of whatever. Nee, gewoon doe je eigen ding. Maar dat betekent dus ook dat Hasbro, en ja, logisch, Baldur's Gate 3 heeft al zijn Heel goed verkocht. Ik wilde allerlei gekke analogies gaan brengen. Wist ik niet. Maar heeft supergoed verkocht. Dus ze willen een deel 4. En nu gaan ze op zoek naar een developer. Dan wel publisher. Waarschijnlijk gewoon een studio die dat wil gaan doen. En ik heb eigenlijk geen idee wie je hiervoor zou moeten vragen. Je zou zeggen Obsidian, de Xbox studio die later dit jaar met Avowed komt. En eerder met andere toffe RPG's is gekomen, zoals The Outer Worlds, Fallout New Vegas, eerste Fallout name drop van vandaag. South Park, de Stick of Truth hebben ze gedaan. Hadden zij ook niet die PAF? God, hoe heette die dingen? Pillars of Eternity? Zo heette die dingen toch? Pillars of Eternity. Ja. Ja, Pillars of Eternity. Ja, die hebben zij ook gemaakt. Dus en dat zit echt wel in dat hardcore RPG-hoekje. Dus als je een studio moet bellen, dan zijn zij het. Maar ik kan me ook voorstellen dat Xbox zegt, ja, prima. Alhoewel, zou denk ik juist super interessant zijn vanuit Xbox om te zeggen, ja hoor, geef ons maar Baldur's Gate 4. Hier is Obsidian. Alleen heb ik ook het vermoeden dat Obsidian genoeg andere projecten heeft om aan te werken. Maar kan een interessante deal zijn. Ik kan me wel voorstellen dat Xbox daar wellicht geïnteresseerd in is. En een andere mogelijke studio. Als je wilt dat een studio teruggaat naar zijn, haar, hun roots. BioWare. Laat BioWare gewoon Baldur's Gate 4 maken. Alhoewel EA daar waarschijnlijk ook geen interesse in heeft. EA is nu de eigenaar van die studio. EA heeft sterker nog eerder gezegd, we gaan min of meer stoppen met gelicenseerde games. Ze maken nog 2 Marvel games. Er komt nog een derde Star Wars Jedi game. En nog een Star Wars strategy game vanuit EA. Maar ze hebben wel al gehint van, ja, weet je, die licenties. Prima, best een leuk en aardig. Maar, nou joh, ik had het er net al over. Baldur's Gate 3. 100 miljoen heeft dat opgeleverd. Dus dat is 100 miljoen die niet naar publisher/developers kan gaan. Ik zei dat dit korte nieuwtjes waren, dat ik er niet veel over te vertellen had. Maar dat is niet waar. Anyway, Baldur's Gate 4, wie gaat het maken? Suggesties zijn vooral van harte welkom op allerlei mogelijke manieren in deze podcast.
De playlist.
Oké, de playlist. Wat heb ik gespeeld? Wat zou jij moeten spelen? Wat wellicht niet? Ik wil het even niet over een game gaan hebben. Wat zeg je nou weer? Nee, ik wil het over een televisieserie hebben. Maar het is een televisieserie die uiteraard heel erg gerelateerd is aan gaming, want het is nota bene gebaseerd op een videogame franchise, de Fallout televisieserie. Ja, mocht je onder een steen geleefd hebben, dan weet je dit niet, maar anders weet je het waarschijnlijk wel. Er is een televisieserie gemaakt omtrent de RPG franchise Fallout. Die is nu te zien op Amazon Prime Video, dus daar moet je je voor abonneren. Ik maakte mij, kan ik me heel goed herinneren, voorheen zorgen over deze serie. Want Amazon heeft alle afleveringen in één keer zo op de servers gedropt. En ik vond dat, toen dat een aantal weken geleden bekend werd gemaakt, of een maand geleden of zo, toen vond ik dat een slecht teken. Want Amazon doet altijd alles wekelijks. The Boys, elke week. Een spin-off, Gen V, maakt niet uit. Elke week komt er een nieuwe aflevering, niet alles in één keer. Misschien dat ze dan twee episode premiere doen, weet je wel, maar whatever. Lord of the Rings, volgens mij ook hetzelfde verhaal. Week per week kwam er een nieuwe aflevering. Invincible, wat notabene een animatieserie is. Ook gewoon een week wachten, dan pas komt er een nieuwe aflevering. Ze deden het zelfs met LOL, Laughing Out Loud. Een programma die binnen één dag wordt opgenomen. die zelfs dat rekken ze uit tot elke week een aflevering. Dus toen ze aankondigden van, hey, we gaan Fallout in één keer droppen, als een soort van nucleaire bom, toen dacht ik, waarom zou je dat doen? En dat vraag ik me eigenlijk, nu ik het allemaal gezien heb, nog steeds af. En het is wel grappig om ook online de discussie nu weer te zien. Oh, Fallout dropte alles in één keer. Dit is de binge-cultuur. Dat vind ik niet tof. Terwijl als zo'n serie dan wel elke week wordt gereleased, dan is het weer, oh, het is zo ouderwets om like een week te moeten wachten op een nieuwe aflevering. Wat is dit? Lineaire televisie? Kortom, het is nooit goed. Maar omdat dat de uitzondering was, dacht ik, nee, ik weet het niet. En de trailers van de serie hadden mij nog niet overtuigd. Ik had zoiets van, ik weet niet. Sommige shots zagen er een beetje, ja, moet je dat zeggen? Ik wil zeggen, fanboy-achtig zag het eruit. En daarmee bedoel ik dat het een eentje met een hoog budget. Maar sommige shots kwamen een beetje over in trailers als een fanfilm. Weet je, oh ja, wij maken een fanfilm over een ghoul. En dit is dan hoe die ghoul eruit ziet. En dan denk ik, ik weet het niet. Maar je merkt waarschijnlijk al waar ik heen wil. Deze serie is fantastisch. Ik was zeer, zeer, zeer aangenaam verrast over hoe deze Fallout-serie uit de verf is gekomen. Het is heel erg goed. Het is... In sommige opzichten is het eigenlijk hetgeen wat je van een Fallout-serie zou willen. Hè, als je dan Fallout naar een televisieserie moet vertalen, dan is dit een van de beste manieren om het te doen, denk ik. Je kan merken dat ze in seizoen 1 zich nog hebben ingehouden op sommige aspecten. Wat interessant is, want er is nog heel veel over wat ze kunnen doen. Als je kijkt naar bepaalde elementen van Fallout. En toch hebben ze allerlei dingen die inmiddels bekend zijn. En dan kijk ik vooral naar de Bethesda games. Dus Fallout 3, 4 en ja, helaas ook 76. Maar Fallout games, ze hebben van alles en nog wat erbij gepakt om een eigen verhaal te vertellen die heel erg authentiek Fallout voelt. En dat vind ik fantastisch. Dus mocht je niet weten wat het is, Fallout is een RPG-serie. Begon in de jaren 90 bij Interplay. Werd al snel geroemd om de sfeer en de diepe RPG-mechanieken die erin zaten. Bethesda nam het uiteindelijk over en kwam in 2008 uit mijn hoofd. Na jarenlang eindelijk met een derde deel. Maar dat was dus ook heel erg anders, want Fallout ging naar 3D. Het was vanuit het eerste persoonsperspectief. Je denkt, of third person, kon je zelf kiezen. Het was een open world RPG. Je denkt, wat gebeurt er allemaal? Bethesda maakte het. Wow, de hele andere wereld. Toen nog de makers van Oblivion, die maakten Fallout. En de makers van Skyrim maakten dan Fallout 4. Zo gaat het een beetje, zo'n release tijdlijn. En het is een RPG-serie die bekend staat om een aantal dingen. Ten eerste dat je als speler best wel veel invloed hebt op de wereld. Het is in die zin echt een RPG. Het is het verhaal. Jij bepaalt voor een deel natuurlijk hoe het verloopt en wat voor keuzes je daarin moet maken. Het is een post-apocalyptische game. Amerika is compleet weggevaagd, bijna, door een nucleaire oorlog die zich plaatsvindt in een alternatieve tijdlijn, waarbij de wereld eigenlijk in de jaren 50 is blijven hangen. Dus hoe ze dachten in de jaren 50 hoe de toekomst eruit zou zien, dat is zeg maar de wereld van Fallout. En dat betekent heel veel jaren 50 muziek ook op de radio in de Fallout games. En het is een heel apart sfeertje. De Vault Boy. Het is heel absurdistisch en sarcastisch, maar tegelijkertijd ook heel doom en gloom. En op sommige momenten ook juist weer heel erg wholesome. En juist dat wat ik net omschreef, dat doet deze serie perfect. Echt fantastisch. Ik ben groot fan van de manier hoe ze het gedaan hebben. Dus de serie pakt niet specifiek een game die ze vertalen. Dus het is niet zo, dit is gebaseerd op Fallout 3 of dit is gebaseerd op Fallout 4. Nee, het is een eigen verhaal binnen de franchise, zeg maar, binnen dit universum. Maar wel met hele duidelijke, sommige subtiel, sommige absoluut niet subtiel, hints naar 3, 4 en 76. Naar de franchise dus. En het pakt allerlei elementen die een eigen verhaal maken. Dus in de games speel je meestal als iemand die in een vault woont. Dat zijn gigantische bunkers die ondergrond zijn gebouwd tegen een aankomende nucleaire oorlog. Dat werd helemaal gecommercialiseerd. En in de meeste games ben je dus iemand die in zo'n kluis woont en je gaat dan de wasteland in. Je gaat de wereld ontdekken na de nuclear fallout. Juist. En in de serie is dat hetzelfde. Eigenlijk volg je drie personages. Lucy, zij is de Vault Dweller. Je volgt Maximus. Hij is een lid van de Brotherhood of Steel. Een van de meest bekende factions binnen het Fallout-universum. Mensen die, sommige takken althans van de Brotherhood of Steel, die best wel religieus zijn en in dikke grote stukken armor rondlopen. Als je een boxart van Fallout opzoekt, dan zie je daar meestal een Brotherhood of Steel gast, tenzij je de boxart van Fallout 2 opzoekt. Dat is dan weer een andere factie. De derde personage is The Ghoul. En hij is iemand die heeft eigenlijk al geleefd, zelfs voordat de bommen droppen. En de bommen zijn al 217 nog wat jaar zijn ze gedropt. En dan pas begint deze serie. Dus moet je nagaan hoe oud deze ghoul is. Maar die heeft door nuclear radiation heeft hij alles kunnen overleven en dat soort dingen. Het is, het zijn drie characters die voor het merendeel van de serie van elkaar gescheiden zijn, maar op sommige momenten bij elkaar komen. En dat verloopt eigenlijk best wel natuurlijk. En ik vind het heel tof dat ze niet... Het is niet zo van, oh, ze komen alle drie bij elkaar en nu is het een party. Dat gebeurt niet. Ik ga niet al te veel spoilen, want spoilers zou zonde zijn. Maar ik vind het wel tof hoe die dynamiek werkt. En dat ze alle drie ook echt een compleet andere, andere motivatie hebben. En toch komt het allemaal mooi... Het zijn drie aparte verhalen. Maar toch komt het op de een of andere manier goed bij elkaar. En zijn er elementen die ontzettend goed werken. Ik hou van. Ik vind deze serie echt fantastisch. De special effects. Ik had er in de trailers had ik er commentaar op. Inderdaad, er zijn wat shots waarvan ik denk. Ja, oké, weet je, CG, whatever. Maar het gaat erom dat de sfeer van Fallout goed wordt overgebracht. En dat lukt hier zo ontzettend goed. Ik vind de characters echt ontzettend goed geschreven. Wat heel slim is natuurlijk van het feit dat alles zich in een gigantisch groot verlaten pleurensooi zich bevindt. Met uitzondering van een aantal scènes uiteraard. Maar wat daar goed aan is, is dat je echt kan focussen op die drie personages. En daarin komt die Fallout, dat Fallout-universum komt fantastisch goed naar boven. Het absurdistische, het bizarre. Wat aan de andere kant, als het een serieus moment is, denk je, oh, dit is heel nasty. Maar dan komt er echt weer een soms hele ongepaste en dus absurdistische, bizarre grap komt er dan. En die haalt de sfeer dan weer een beetje naar boven. Ik vind Lucy als hoofdpersonage, zij is die Vault Dweller, fantastisch. Zij kijkt ook voor een merendeel echt om me heen van waar de fuck ben ik in beland, joh. Echt gewoon... Maar heeft tegelijkertijd ook een bepaalde vorm van naïviteit. Haar catchphrase is okidoki. En er is een scène. Ik ga echt niet alles spoilen. Echt niet. Want je moet deze zooi echt gaan kijken. Zooi zeg ik ook. Je moet dit echt gaan kijken. Of je nou fan bent van de franchise of niet. Maar er is een scène waarin zij heel open eigenlijk. Gewoon de vraag stelt van. Tegen een ander personage. Zou jij seks willen? En dat andere personage waar ze tegen praat, heeft geen idee. Die is van, seks, wacht even. Ja, ik hoorde wel eens wat gasten dat er echt iets goors kan gebeuren in mijn broek of zo. Dat kan groeien en dat er dan spul uitkomt. Gadverdamme. Zo'n hele discussie. Want een hele discussie. Er is zo'n... En zij zei, oké, nou dan niet. Het is zo'n... Het gaat alle kanten op, maar... Alle kanten op, zoals je zou verwachten dat het bij Fallout gaat. En het is zo ontzettend goed gedaan. Het is ook een belangrijke serie voor de franchise. Want er worden hier dingen in onthuld waarvan je denkt... Oké. Kijk, ik ben niet de grootste Fallout lore freak, allesbehalve zelfs. Ik heb 3 en 4 gespeeld. En die vond ik fantastisch. Maar daar blijft het dan ook wel een beetje bij. Maar volgens mij worden hier dingen in onthuld die vele Fallout fans nog niet wisten. Sowieso zie je best wel veel van de wereld voordat de bommen dropten. Door de ogen van dat personage die dat allemaal heeft overleefd. Dat heeft een voor- en een nadeel. Het voordeel is, het is super interessant om meer te weten te komen over Vault-Tec. En hoe zat dat nou? En we hebben eigenlijk alleen nog maar een paar snippets daarvan gezien. En je leest heel veel teksten erover in de games. Fallout 4 begint op het moment dat de bommen droppen in het intro. Echt fantastisch gedaan dat. Dus dat is heel tof, dat je daar meer van te zien krijgt. Het nadeel is dat de mysterie van het universum daardoor een beetje in elkaar stort. Want dat is het toffe aan bijvoorbeeld Fallout 3. Je gaat die wasteland in, je gaat naar allemaal oude computerterminals en je leest heel veel over wat er gebeurd is. Je hoort dingen over wat er voordat de bommen dropten was in de wereld. Maar je ziet het niet, je weet het niet. En deze serie pakt dat wel een beetje af. Die zegt, nee, zo was het. En ergens is dat jammer. Dat is een bijna onvermijdelijk iets met elke grote franchise. Je ziet het met alles. Star Wars, alle mystiek is inmiddels weg. Weet je wel, er is geen mysterie meer in Star Wars. Het is compleet weg, want we hebben te veel. Er is te veel. Er zijn te veel films, er zijn te veel games, er zijn te veel series... Boeken, er is te veel. Waardoor er eigenlijk niks meer overblijft. Tenzij je iets nieuws verzint. Maar daar is Disney bijvoorbeeld niet zo goed in. En je ziet het bij meerdere dingen, hoor. Ik zeg even Star Wars als makkelijkste voorbeeld, omdat dat voor mij het... Marvel heeft een beetje hetzelfde probleem. Oh ja, nee, maar dan verzinnen we wel weer een nieuwe multiverse of zo. Ja, what the fuck, joh. En je ziet het met andere game franchises, zie je het ook, hoor. Dat er te veel details onthuld worden, waardoor fans zelf niet meer iets mogen invullen, maar het wordt allemaal voor je ingevuld. Desalniettemin, ik wil niet zeggen dat het daarmee mijn liefde voor Fallout verneukt of zo, want ik vind dat het... Ze hebben het heel goed gedaan. En wat ik al zei, het is best logisch wat je allemaal ziet en wat er gezegd wordt en wat het doet. Het is alleen maar dat. Het haalt een beetje de mysterie van de franchise weg. Wat jammer is, maar then again, als het op deze manier uitgevoerd wordt, want het wordt echt heel erg goed uit, I love it, is het helemaal niet erg. De serie ziet er fantastisch uit. De cast is on point. Love it. De muziek wordt wel... Dat ook, klein nadeeltje. Ik vind ook dat de muziek iets te snel zo in je gezicht gegooid wordt. Van, oh, Fallout fans. Jullie kennen natuurlijk... I don't want to set the world on fire. Die kennen jullie, hè? Weet je wat? Die flikkeren we er nu al in. Terwijl de muziek heeft niet altijd dezelfde context als de scène wat je ziet. Het is heel vaak gewoon, oh, een opening van een aflevering. Hier is een bekende track uit de Fallout games. Daar hadden ze wat mij betreft ook wat zorgvuldiger mogen zijn, maar dan ben ik heel erg aan het mierenneuken. Ik ben ontzettend al dat ik denk, ja, who cares? Deze serie is te gek. En het heeft het effect op mij en ook op de rest van de wereld wat het had moeten hebben. De interesse in de Fallout franchise is terug. Ik wil nu heel graag eigenlijk gewoon weer Fallout 4 gaan spelen. Heb ik Fallout 76 al op mijn computer gezet? Oh ja, zeker. Dat heb ik gedaan. Daar ga ik waarschijnlijk spijt van krijgen, maar dat maakt niet uit. Want Fallout 76, nou ja, de launch was een drama. We zijn nu 5,5 jaar verder. Ik ben benieuwd of het beter is geworden. Dat moet bijna wel, maar maakt niet uit. Maar niet alleen ik heb weer interesse in de Fallout franchise, maar de hele wereld, want Fallout 4 verkoopt wel als een tierenlier. Je ziet daarin eigenlijk hetzelfde effect als wat The Witcher had. The Witcher Netflix-serie kwam uit en The Witcher 3 Wild Hunt verkocht als een tierenlier, waardoor CD Projekt Red zoiets had van, oh, Cyberpunk 2077. Je zag een beetje hetzelfde effect. Die Edgerunner-serie kwam uit en de verkopen van Cyberpunk 2077 gingen weer omhoog. Plus dat ze die game ook nog aan het updaten waren. Goed bezig. Dus qua marketing en zo, fucking slim. Love it. De interesse is weer helemaal terug. Het is alleen wel jammer, laten we eerlijk zijn, dat er, voor zover we weten, geen Fallout project op de planning staat. Want de RPG franchise heeft nog weet ik hoeveel potentie. En je zou toch denken dat Bethesda en Xbox nu ook, dat ze zouden denken, hadden wij niet een Fallout 3 remaster of zo moeten hebben? Of een remake of whatever. Gewoon, Bethesda hoeft dit niet te doen, want moeilijk, weet ik. Die gaan nu Elder Scrolls 6 doen. Maar hadden wij niet gewoon, dat had je gewoon moeten hebben. Gewoon drop de bom qua die serie. En als het gewenste effect heeft, breng je 2 maanden later breng je een remaster uit. Van Fallout 3 in dit geval, want die heeft wat mij betreft het meeste een remaster nodig. Bam, daar heb je het. En ze doen wel wat. Zo komt er een next-gen update uit voor Fallout 4. Dus dat zal wel helpen. Maar ja, volgens mij doen ze geen retail release of zo. Want dat zou super slim zijn als je dan gaat adverteren met, hey, koop nu Fallout 4. De Game of the Year Edition voor PlayStation 5 en Xbox Series whatever op disc. Of in ieder geval dat het zichtbaar is dat, oh wacht, die game kan ik nu kopen voor mijn huidige apparaat. Want nu is het wel een beetje van, ja, op Steam gaat Fallout nu heel lekker. Er was ook een Fallout sale gaande. Kijk, dat is slim. Goed gedaan. Die is nu voorbij, geloof ik, op het moment van opnemen. Dus dat is jammer. Maar ja, dat zorgde ervoor dat weet ik hoeveel mensen de Fallout games ze gingen kopen op Steam althans. En datzelfde effect had je kunnen bereiken op consoles. Want zo'n update, ik denk niet dat dat genoeg gaat zijn. Ik denk dat je dan gewoon een disc in de winkel hebt moeten flikkeren. Dat mensen dan zeggen, Je ziet dan die Amazon poster zie je in het winkelcentrum. En vervolgens loop je de Game Mania binnen. En dan zie je Fallout 4 voor PlayStation 5. En dan is het van, oh, maar dat is die serie. En die serie vond ik te gek. Hier Bethesda, hier is, weet ik veel, €30 voor een next-gen updated versie. Ze kunnen het er gewoon voor vragen. €30 met alle DLC. Hoppakee, bam. Dat had echt... Dat had wel slim geweest, denk ik. Maar goed, wie ben ik? Ik ben ook maar een Nederlandse gamert die Fallout 3 en 4 leuk vond. 3 echt helemaal te gek. 4 ook leuk. Niet zo goed als 3. Of New Vegas, wat dat betreft. Maar dat had ik gedaan. Het is jammer dat er geen game release is die hierop aansluit. Want dan was de hype helemaal... Wow. Nou, alhoewel, misschien komt dat nog. Hè? Misschien in juni bij de Xbox Showcase... Komt Todd Howard ineens op het podium en zegt... We got a surprise for all the Fallout fans. Bam, 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 bam. Dat zou echt wel... Oef, love it. Ik vind Fallout... De serie, conclusie... Te gek. 8 afleveringen. Ik wilde ze bij wijze van allemaal achter elkaar kijken. Het is heel erg binge-waardig. Het doet eer aan de franchise. Het heeft exact dezelfde sfeer. Wat ze ontzettend goed hebben gedaan. Het ziet er veel beter uit dan verwacht. De cast nogmaals is on the top van een game. Het pakt ook echt alle elementen die je wil hebben in een Fallout. Dat zit hierin. De wasteland, de vaults. Er zat zelfs een locatie in een supermarkt waarvan ik dacht... Oh ja, dit... Als je de games hebt gespeeld... Dan zou je bijna zweren dat je dat wat je ziet al hebt gezien. Maar het is een variatie op. En I love it. Het is zo ontzettend goed gedaan... Ga het checken. Amazon Prime. De Fallout-serie. Of je de games dan wel of niet hebt gespeeld. Dikke aanrader. Goed. Tot zover. De playlist van deze week. Oh man.
Zometeen in de Gamer Geeks podcast.
Gaan we het hebben over PlayStation op PC. Want daar worden stappen gezet, joh. De Prince of Persia franchise die krijgt weer een boost. En EA gaat vol inzetten op de nieuwe Battlefield.
Nieuws.
Maar er is meer nieuws. Ik had het net al even over Star Wars. En er is nieuws over Star Wars. Waarom zeg ik dat op die manier? Star Wars. Star Wars Outlaws. De open world game Star Wars Outlaws heeft namelijk een release datum gekregen. Het werd onthuld in een... In een nieuwe story trailer. Die werd gepubliceerd. Heel veel bombarie omheen gemaakt. Uit die trailer blijkt dat 30 augustus de datum is... dat de game beschikbaar komt voor PlayStation 5, Xbox Series en PC. Je kan 3 dagen eerder spelen bij het aanschaffen van een duurdere versie. De game krijgt daarnaast ook een season pass met extra content... die wederom bij Deluxe en Ultimate Editions dat je die daarbij krijgt. En er is nogal wat controverse ontstaan bij de game... Als eerste dat er überhaupt een Season Pass is. Maar ook omdat er een Jabba the Hutt missie in de Season Pass zit. En het is nog niet duidelijk of alle Jabba the Hutt content achter die extra betaalmuur zou zitten. Star Wars Outlaws wordt ontwikkeld door de studio Massive Entertainment. Eerder ontwikkelden zij The Division, The Division 2 en Avatar Frontiers of Pandora. En er is een update geweest. Want ja, Jabba the Hutt zit in de trailer. Dus daar wordt heel erg naar geïnt. Zo van, oh, Jabba the Hutt, kijk, ik kan met Jabba the Hutt praten. Oh, wat vet. En missies van hem aannemen, whatever. Eenmaal bekend werd dat er een Jabba the Hutt missie... achter de Season Pass zou zitten... flipten mensen hem keihard. En sowieso is er... op de een of andere manier... en dit is een beetje de hypocrisie van het internet. Het internet kiest namelijk heel erg... zijn of haar hun battles. En het lijkt erop alsof deze game... vind ik... onnodig veel scheid over zich heen krijgt. En dat heeft onder andere te maken met... oh, het is van Ubisoft, dus het zal wel shit zijn. Nu heb ik ook zeker wel een mening... over de open world formule van Ubisoft. Ja, ze hebben ontzettend veel open world games gemaakt. En die lijken allemaal... Nou ja, allemaal. Velen lijken erg op elkaar. In Assassin's Creed heb je torens die je moet beklimmen. In Far Cry heb je torens die je moet beklimmen. snap ik. Maar het is een formule die werkt. Watch Dogs lijkt ook heel erg op een soort, ja, een combinatie van Far Cry en Assassin's Creed, maar dan met hacken. Weet je al, je kan apparaatjes hacken, hartstikke leuk. Er zijn heel veel overeenkomsten, snap ik. Maar om er dan meteen vanuit te gaan dat dit fucking shit is, omdat het een open world game is, vind ik gek. Ik zag ook wat hele sneuwe figuren die zeiden, oh, er is weer een vrouw in de hoofdrol. Dus deze game wordt shit. Woke Disney. Woke Star Wars. Kennelijk vergeten die mensen dat Rogue One een van de beste Disney, misschien wel de beste Star Wars film is, die is uitgekomen sinds dat Disney het heeft overgenomen. En die heeft, raad eens, een vrouw in de hoofdrol. Dus fucking bullshit. Dat vergeet iedereen dan eventjes weer. Ja, maar Rey is slecht geschreven. Ja, klopt. En wat is het probleem daarvan? Dat ze fucking slecht geschreven is. Niet omdat het een vrouw is. Fuck off. Weet je wel, dat soort seksistische bullshit zag ik helaas net iets te veel voorbij komen op Twitter. Fuck you. Weet je wel, oprotten met die bullshit. Fuck off. Weet je wel, er bestaan lompe, domme vrouwelijke characters. Er bestaan lompe, domme, lompe, ik kan het zelf niet eens meer zeggen. Dom, lompe, famous. Mannelijke characters. En de reden waarom ze dom, lomp en famous zijn, is omdat ze slecht geschreven worden. En helaas is het bij Disney Star Wars inderdaad het geval dat heel veel vrouwelijke personages in de moderne era, die krijgen dan de spotlight, maar worden tering slecht geschreven. En dat heeft helaas tot gevolg gehad dat sommige mensen dit nu gaan denken. Maar dat is, vind ik, een hele hypocriete conclusie. Want nogmaals, Jyn Erso in Rogue One, fantastisch personage. Love it. Fantastische film. En weet je waarom? Omdat hij goed geschreven was. Mwah. Anyway. Dat is punt 2. Punt 3. De Season Pass. Ja, ik weet niet hoor. Maar gaan we nu bij Star Wars Outlaws boos worden omdat er extra content komt voor een game nadat die uit is gekomen? En dat je dat al kan pre-orderen? Zijn we dit vergeten bij fucking Starfield? Of zo? Nee, want toen was iedereen te druk met het bekritiseren van Starfield. Oh, de game ziet er niet uit. Bethesda game. Blablabla. Overigens vind ik enigszins terecht, want ook ik was alles behalve weggeblazen van Starfield. Ik dacht echt gewoon, ja, dit is gewoon Skyrim meets Fallout in space, maar dan zonder dat je in Elder Scrolls zit of in Fallout. Dus meh. En de industrie heeft Bethesda in dat opzicht echt al lang ingehaald op allerlei fronten. Maar goed, dat is weer een hele andere discussie. Maar het gaat erom, ook die game had een season pass. 2 expansions, meteen aangekondigd. Daar hoor je niemand over. Doet Ubisoft het? Oh, nou, hoe durven jullie een fucking season pass te hebben in een single player game? Die zag ik ook veel voorbij komen. Een season pass in een single player game? Jongen, Season Pass is gewoon een woord om DLC samen te bundelen. That's fucking it. Dat is geen rocket science, dat is niet iets nieuws. Dat is al lang gaande. Al generaties inmiddels. Dus waarom mensen nu ineens haten op Star Wars Outlaws om die fucking reden? Ik snap er geen hol van. Dat is echt haat om het haten. Ja, maar ze halen content weg uit de main game voor de Season Pass. Ja, grap, dan had je daar 10 jaar geleden boos over moeten worden, want dat gebeurde ook al. Ik weet nog dat ik fucking pissed off werd op Assassin's Creed Syndicate. Omdat Jack the Ripper niet in de main game zat, maar alleen in DLC. In singleplayer content, zeg maar. Dat vond ik jammer vooral, omdat het tijdperk waarin Assassin's Creed Syndicate zich afspeelt, is het Jack the Ripper tijdperk. Maar ja, het is niet alsof hij in een trailer zat of zo. Weet je wel, dus bullshit. En by the way, dit was 10 jaar geleden. 10 jaar geleden dat Assassin's Creed Syndicate uitkwam. Dus waarom mensen nu doen alsof dit iets compleet nieuws is, dat een singleplayer game achteraf content kan hebben waar ze al aan werken, vind ik erg grappig. Dan heb je geen idee waar je over praat als je daar boos over bent. Dan, nog een controverse. Ja, het zijn er veel. Het 3 dagen early access als je een duurdere versie koopt. Wederom, waar de fuck waren jullie bitches met Starfield? En tegenwoordig alle grote releases, waarbij ze 3, 4, 5 dagen eerder toegang geven voor een game. Hogwarts Legacy. Iedereen had het alleen maar over dat J.K. Rowling gezeik. Ik ga deze game boycotten, want ik wil geen geld geven aan J.K. Rowling. Oh, en eigenlijk zeg ik daarbij fuck de developers die gewoon fan zijn van het universum van Harry Potter. En niet van politieke standpunten van de schrijver erachter. Maar gewoon, we willen een lauwe game maken. Ik heb het daar al zo vaak over gehad. Niemand had het toen over dat die game ook in early access verkrijgbaar was als je meer geld neerlegde. Maar nu ineens bij Star Wars Outlaws is het ineens een fucking groot probleem. En ik ben geen Ubisoft fanboy. Ik ben alles behalve een Star Wars fanboy tegenwoordig. Want heel eerlijk. Disney heeft Star Wars een beetje verneukt gewoon voor mij. Het is gewoon, er komt zoveel shit uit en ik kan het allemaal niet meer bijbenen. En ik kan er ook niet meer enthousiast over raken. Zo erg is het. Dus het is nou niet zo dat ik bij een game als Star Wars Outlaws meteen denk, ja, maar dit ga ik verdedigen tot op het bot. En Ubisoft, same. Ik heb net zoveel kritiek op Ubisoft als dat ik ze nu aan het verdedigen ben. Wil ik even, just putting it out there. Maar specifiek deze game nu zoveel gezeik krijgt voor die 3 dagen early access, opvallend. Opvallend. Het is namelijk niet alsof je een of ander competitief voordeel hebt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld, weet ik veel. Nou, Call of Duty. Volgens mij was het bij de laatste Call of Duty zo dat je dan eerder de campaign kon spelen, niet de multiplayer. Dus, ja, weet je, wat wilde? Laat ik het zo zeggen. Als je ergens wil dat deze early access voor meer geld ergens ophoudt, dan weet ik niet of Star Wars Outlaws de beste plek is om daar boos om te worden. Just saying. Dan zou ik eerder gewoon zeggen, boycott Call of Duty een keer en dan kan je... Dan kan je misschien wat impact maken. Overigens, dat is ook een beetje een raar statement van mij, zeg ik heel eerlijk bij. Maar ik vind het gewoon raar dat in dit specifieke geval dat daar boosheid over ontstaat. Dan, dat gedoe over die Jabba the Hutt missie. Dames en heren, als je iets op social media leest, iets op X, Twitter, Threads, Instagram, Blue Sky, Snapchat, TikTok, whatever. Als iemand dan vervolgens iets roept en geeft daar 0 context bij, dan is het altijd verstandig om even te kijken, waar de fuck komt dit vandaan? Want de manier hoe het gedoe over die season pass ook werd gezegd is, the Jabba the Hutt mission is locked behind the battle pass. Dat werd als headline gebruikt. En dat wordt natuurlijk overal gedeeld. En bijna niemand keek daadwerkelijk naar een artikel of ging wat lezen om echt gewoon uit te vogelen, hoe zit dit verhaal nou? Hoe zit dit nou? Is het echt zo? Mensen gaan eigenlijk meteen uit van het allerslechtste. En ik ben de eerste die zal roepen, een beetje cynisme is goed. Hè? We hebben van Cyberpunk 2077 geleerd, geloof niet altijd de gameplay trailers die je ziet. En ik nogmaals, met cynisch kijken naar hoe een game, als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat ook zo. Aan de andere kant ben ik ook heel erg van het, als je ergens een headline leest, zoals Jabba the Hutt is locked behind the season pass, punt, dan heb ik zoiets van, is dat echt zo? Moet iemand dat niet even checken? Of dat daadwerkelijk zo is? Dus ook toen die headline rondging, ben ik gewoon gaan kijken, waar halen mensen dit vandaan? Van IGN. IGN.com, de Amerikaanse versie. Ik ben dat artikel daadwerkelijk gaan lezen. En ja, ook IGN heeft heel sensationeel geheadlined met The Jabba the Hutt mission is locked behind the season pass. En dat was allemaal op basis van een omschrijving van de battle pass en volgens mij ook ratings boards en dat soort shit, whatever. Gewoon ergens in omschrijvingen stond Jabba the Hutt missie, bla bla bla, zit in de season pass. En ik dacht meteen, ja, in de omschrijving staat een Jabba the Hutt missie. Niet de Jabba the Hutt missie. Niet alles. Want het lijkt me eigenlijk best sterk dat als je een character als Jabba the Hutt in een game doet, genaamd Star Wars Outlaws, wat helemaal gaat over de gangsterkant van het Star Wars universum, waar Jabba the Hutt een groot onderdeel van is. Lijkt het me heel erg sterk dat je dat maar voor één missie doet en dat je dat dan ook nog eens achter... lijkt me van niet. Dacht ik. Dus in dat artikel staat ook, het gaat hier om een missie. Het is onduidelijk of heel Jabba the Hutt niet in de main game zit. Dat stond al toen in dat ene artikel, waar iedereen die headline vandaan haalde. En tuurlijk, IGN doet het een klein beetje zelf door een beetje sensationeel te headlinen. Maar goed, er moet geklikt worden en dan ga je dat doen. Maar het feit dat heel veel mensen op social media vervolgens... Oh, kijk eens wat ze doen. Ubisoft zuigt. Ubisoft is kut. Kijk nou wat ze doen. Fuck deze game. Zonder uit te vogelen of het daadwerkelijk zo is wat er staat. Want echt, hoeveel bullshit mensen door Twitter reposten zonder context gewoon zeggen dit is waar, is eigenlijk schokkend. Ik weet het, ik ga nu echt als een hele oude man klinken, maar tering kunnen jullie wat meer lezen, oudere generaties van nu. Tering. En tuurlijk, dit gaat slechts over een videogame. Hè. Dit zijn geen belangrijke zaken in de wereld. Maar goed, welkom bij de Gaming Geeks podcast. Maar echt, ik ben daar soort van geschrokken eigenlijk. Hoe iedereen meteen, bruh, dit meen je niet, bruh, Ubisoft, bruh, Ubisoft, wat? Fuck dit bedrijf, fuck Star Wars Outlaws, fuck de developers. Oké. Okay. Nou, toen hebben een aantal mensen daadwerkelijk een journalistieke plicht gedaan en hebben Ubisoft om een antwoord gevraagd en wat blijkt nou uiteindelijk? Inderdaad. Een Jabba the Hutt missie zit achter de Season Pass. Het is extra content. Maar Jabba the Hutt zelf en daarbij aangesloten content, dat zit Dat zit gewoon in de game. Zit er gewoon in. Dus al dat gebitch en gezeik is voor niks geweest. En nogmaals, ik ben de eerste die hier van de daken gaat schreeuwen als een bedrijf echt iets super loms doet. Fuck you, publisher X. Fuck you, developer Y. En fuck you, consolemaker Z. Om wat jullie dan ook doen. Als het echt iets is wat shit is, kom ik straks op terug, by the way. Want, oh ja, we hebben zo'n onderwerp. Maar Star Wars Outlaws is in dit geval niet die game. En stel, en het kan hè, want je leest de headline, Jabba the Hutt locked behind Season Pass. Ik kan me voorstellen dat je dan denkt, ja maar dat is bullshit. Als in, dat vind ik dom, vind ik niet leuk. Snap ik dat? Maar als je die woede hebt gehad, en je hebt alleen de headline gelezen, doe mij dan een lol. En als je de volgende keer weer van zo'n fucking Dexerto of van zo'n Culture Crave, die het echt alleen maar zo'n headline posten omdat ze engagement willen op hun fucking social media kanalen. Blech. Als je de volgende keer zo'n headline ziet die je bloed laat koken, maar dan echt zonder enkele context erbij whatsoever, want dat is hoe dit gedeeld is. Doe mij dan een lol en ga de volgende keer, klik op zijn minst een paar keer door. Klik naar een artikel. Vraag jezelf af, waar komt dit vandaan? Is het wel echt zo? Want, nogmaals, kijk, ik ben niet de allergrootste Ubisoft defender. Maar de controversies omtrent deze game zijn, wat mij betreft, zwaar overdreven. En onnodig. En dat vind ik sneu. Kijk, wat denk ik van de game? Denk ik dat dit een van de beste... Nee. Ik denk dat dit gewoon een leuke Ubisoft open world wordt met een Star Wars laagje eroverheen. Dat is wat ik denk. Gaat het een slechte game worden? Dat denk ik niet. Gaat het een Game of the Year kandidaat worden? Ook niet. Gewoon toffe game. Star Wars universum. Zwa. En als het verhaal dan echt super vet blijkt te zijn, en het blijkt allemaal toffe elementen te zijn, het blijkt een soort van verrassingen te hebben, alleen maar goed. Dat is wat ik denk. Op basis van de beelden. Maar echt waar. stap niet zo snel in controversy mode. Want dat is, vind ik, echt onnodig. Bullshit. Goed, dat statement wilde ik even kwijt. Dank u voor de aandacht. Ander nieuws dan. By the way, 30 augustus 2024. Star Wars Outlaws, PC, PlayStation, Xbox, current gen. Uitgever EA gaat zich vol inzetten op de ontwikkeling van de volgende Battlefield game. Als eerste is aangekondigd dat het aankomende seizoen met de desbetreffende Battle Pass de laatste zal zijn voor Battlefield 2042. De game kwam uit in november 2021 en had een dramatische launch. De problemen zaten zo diep in de game dat de eerste Battle Pass met maanden moest worden uitgesteld. Het eerste seizoen, zeg maar. De first season of content. Na de wankelende release werd Vince Zampella, de oprichter van Respawn Entertainment, gepromoveerd als het hoofd van de Battlefield franchise. Grootste plannen werden aangekondigd, waaronder een nieuw deel, een singleplayer game en een titel voor mobile. Nou, die laatste twee, die zijn inmiddels geannuleerd. Wat er ook toe leidde dat Ridgeline Studios werd gesloten, nadat het dus geen enkele game heeft kunnen maken, want het doel van die studio was om een singleplayer-focused Battlefield game te maken. Dat de focus nu op de nieuwe Battlefield zit, is duidelijk, aangezien EA Motive nu ook wordt ingezet op de game. Hiermee lijkt het erop dat een vervolg op de Dead Space remake er op zijn minst voorlopig niet op zit. Journalist Jeff Grubb wist in de Giant Bomb podcast te vertellen dat dit kwam door tegenvallende verkopen. Een woordvoerder van EA zei vervolgens tegen website IGN dat dit onzin was. Jason Schreier heeft vervolgens ook gezegd, ook een journalist, die is dan van Bloomberg, die heeft gezegd dat zijn bronnen in ieder geval vertellen dat er wel Dead Space projecten zijn gepitcht na de remake, maar dat er geen enkele het groene licht heeft gekregen. Het zou dan niet gaan om een Dead Space 2 remake, maar om een nieuw deel in de franchise. Ja. EA Motive is nog wel aan het werk aan een game gebaseerd op Iron Man. Dit gaat een open world titel worden gebaseerd op een Marvel personage. En een andere EA studio is ook bezig aan een Black Panther game. En ook die wordt wederom open world. Allereerst Dead Space. Fuck! Dead Space was zo goed. 2023, de remake. Als je die nog niet gespeeld hebt en je bent fan van actiehorror, je vindt science fiction tof, ga Dead Space Remake spelen. Het is fantastisch. Het is mooi. Gameplay geüpdate. Mwah, love it. Ook als je liefhebber bent van Resident Evil, met name deel 4, remake of niet, ga Dead Space spelen. Die game is te gek. En geloof mij maar, als de verkopen echt heel erg goed waren geweest, dan had EA een vervolg goedgekeurd. Dus het is dood en dood en dood. Dead Space. Zonde dat dat niet gaat gebeuren. We can't have nice things. En dat komt onder andere hierdoor. Ook omdat de industrie het lastig heeft met steeds groter wordende budgetten en minder winstmarges. En yada, 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 yada. Er zijn heel veel redenen, maar het is, hier baal ik van. Geen nieuwe Dead Space. En als iets voorlopig in de ijskast staat, dan staat het gewoon in de ijskast. Ik denk niet dat EA deze franchise nog een kans gaat geven. Ben ik bang. Tenzij het veel goedkoper kan. Misschien dat er een keer een studio komt. En dan heb ik het over een productiestudio. Met een serie of zo die dan super succesvol wordt, waardoor ze denken, oh hé, hey, er is toch wel interesse. Misschien als zoiets gaat gebeuren, maar dat lijkt mij sterk. En dat vind ik, nogmaals, doodzonde. Battlefield 2042. De game schijnt nu heel erg goed te zijn, maar dat was too little too late. Ik bedoel, waarom sommige bedrijven het nog steeds een oké idee vinden om games op een dramatische manier te lanceren met de filosofie, we fixen het later wel. Dat zal ik echt nooit begrijpen. Ook niet vanuit business. Ik snap dat aandeelhouders pushen om dingen te releasen, want we willen geld zien. Maar ja, dat is het hele vertiefde van die hele bedrijven die op de beurs zitten. En ik zou zo graag willen dat aandeelhouders een keer een duidelijke uitleg krijgen van, luister, als we dit zo releasen, dan gaat onze waarde naar de kloten. En Battlefield 2042, 2042, het schijnt nu nogmaals een goede game te zijn. Maar als dit nou vanaf begin af aan zo was, dan had deze game nu nog, waren ze nog lang niet gestopt bij seizoen 7. Dan was dit potentieel gezien een game die 10 jaar lang door had kunnen gaan. En dat is wat bedrijven het liefste willen. Want dan hoef je geen compleet nieuwe game om de zoveel jaar te maken. En nu zijn ze dus geforceerd om de hele Battlefield franchise eigenlijk om te gooien. Met ook daarbij dus veel verloren geld. Want er is geld gestoken in een singleplayer Battlefield game die dus uiteindelijk niet gaat komen. Dus zo zie je maar weer, dames en heren. En andere personen. Dat release je game als hij af is. Hè? Wijze les van vandaag. Klinkt gek, weet ik. Maar alsnog. Dus ja, dat eigenlijk. Er komt een nieuwe Battlefield. Dat is overduidelijk. De huidige Battlefield. Nou ja, het is niet zo dat de servers offline gaan trouwens. Voorlopig niet. Ik hoop in die zin dat ze eigenlijk gewoon alle Battle Pass content gaan rouleren. Dat je als speler eigenlijk nu gewoon nog lekker kan gaan spelen en alle content kan unlocken. Waarom niet? Ik bedoel, het is er nou toch. Je gaat toch niks nieuws meer uitbrengen. Dus rouleer het dan. Of laat alle Battle Passes gewoon te koop zijn. En dat je lekker kan spelen en kan unlocken wanneer je dat wil. Dat lijkt mij het meest verstandig. Maar goed, then again, ik ben geen EA. Ik ben geen publisher wat dat betreft. Dus ja, en wat de volgende Battlefield wordt, geen idee. Ik denk niet dat ze al teruggaan naar de Tweede Wereldoorlog. Dat denk ik niet, want dat hebben ze al gedaan met Battlefield 5. Die kwam voor 2042. Was ook geen hele goede launch trouwens. Ik denk gewoon dat we naar een hedendaagse Battlefield gaan. Dus 2032 of zo. Eigenlijk is 2042 best wel recent, maar er zat wel een soort futuristische randje zat eraan. Geen idee. Of ze gaan het gewoon Battlefield Bad Company noemen. Dat zou ook nog heel goed kunnen. Maar dan moet het wel, dan zou het wel een singleplayer campaign moeten hebben eigenlijk. Want anders dan, waarom noem je het dan Bad Company? Maar goed, dat is met meerdere games zo'n dat ze dingen noemen waarvan ik denk, nou, dat klopt niet, hè? Oké. Genoeg over Battlefield. Laten we weer even teruggaan naar Ubisoft. Oh, toch wel. Ja, want er is nieuws over de Prince of Persia franchise. Allereerst is er een zogeheten Triple-I-presentatie geweest. En in die presentatie is een spin-off aangekondigd. In deze presentatie zaten overigens ook games als Slay the Spire 2, DLC en een PlayStation port voor Vampire Survivors en Streets of Rogue 2. Dat zijn allemaal indie games. Maar de aankondiging waar ik het met je over wil hebben, dat is The Rogue Prince of Persia. Een 2D-game met roguelike elementen, zoals de titel al doet vermoeden. Dit houdt in dat elke pot willekeurige elementen heeft en je bij het doodgaan opnieuw moet beginnen. Dit genre is populair gemaakt door titels zoals The Binding of Isaac, Hades en Dead Cells. The Rogue Prince of Persia wordt gemaakt door Evil Empire, een studio die aan Dead Cells DLC heeft gewerkt. Op 14 mei komt deze game uit in Early Access op Steam. Daarnaast is er nieuws over de Prince of Persia Sands of Time remake. Ubisoft Montreal heeft aangegeven helemaal opnieuw te zijn begonnen aan de game. De remake van de game werd in eerste instantie gemaakt door Ubisoft Punia. Ergens in India in ieder geval. Die zou in 2020 uitkomen. Maar nadat dat uitgesteld bleef worden, werd het project overgehemeld naar Ubisoft Montreal, die nu dus helemaal opnieuw zijn begonnen, is nu bevestigd. Prince of Persia is een langlopende platform franchise. De eerste game werd gemaakt door Jordan Mechner in 1989. Na een vervolg in 1993 en een 3D-titel in 1999 kreeg de franchise nieuw leven door The Sands of Time in 2003. Deze werd snel vervolgd door The Warrior Within en The Two Thrones. Een reboot in 2008 werd een beetje gemixt ontvangen. De laatste 3D-game was The Forgotten Sands in 2010. Een titel die zich ergens in The Sands of Time trilogy plaatsvond. Die game was vooral bedoeld om mee te liften op de Prince of Persia Sands of Time bioscoopfilm met Jake Gyllenhaal in de hoofdrol. Afgelopen januari verscheen Metroidvania Prince of Persia The Lost Crown. Goed, dat is veel informatie en een kleine, hele korte, beknopte versie van de geschiedenis van Prince of Persia. Deze roguelike, de nieuwe game dus, The Rogue Prince of Persia. Ja, ik vind dit heel tof. Breid de franchise maar uit met dit soort titels. Love it. Ik vind de artstijl van deze game echt heel erg tof. Super smooth, maar heel cartoony. Ja, goed, weet je, als je mensen hebt die aan Dead Cells hebben gewerkt, niet Dead Cells zelf hebben gemaakt, maar nogmaals, ze hebben gewerkt aan DLC. Maar goed, ja, het zit best wel goed. En ik vind het heel tof dat Ubisoft ook dit soort projecten weer laat gebeuren. Dus cool. Hou ik van. Hè? Net zoals die Metroidvania die we aan het begin van het jaar hadden, The Last Crown. Echt heel erg tof. Misschien was de prijs toen de game uitkwam te hoog. Volgens mij had ik dat toen de tijd ook gezegd. Maar ik geloof dat je The Last Crown... Ik ga het gewoon even opzoeken. Nu Prince of Persia, The Last Crown. Je kan hem nu voor €30 halen. Perfect. Voor zowel PS4, PS5, Xbox, Switch, PC. Te gek. Echt een dikke aanrader, The Last Crown. Heel erg tof. Dus de franchise uitbreiden met dit soort dingen. I love it. I like it. Let's go. Gewoon gaan met die banaan. En ik vind het goed om te horen dat de Sense of Time remake helemaal opnieuw wordt opgestart. Betekent wel dat we waarschijnlijk heel lang moeten wachten voordat die game er eindelijk is. Maar wat ik niet had gewild, want de Sense of Time remake zag er echt niet goed uit, die eerste trailers. Ik dacht echt, yo, luister, als je een remake gaat maken voor PS4, laat het dan alsjeblieft niet als een PS3 game eruit zien, want dat zag er echt niet goed. Was echt niet goed. Nee. Dus ik ben blij dat ze wat dat betreft hebben gezegd, weet je wat, we're starting from scratch. En dit heeft daardoor ook de potentie om echt iets nieuws te worden. Want zoals de Sense of Time remake er eerst uitzag, was het eigenlijk een grafische update op de originele game. En nu zou het zomaar kunnen zijn dat ze echt een nieuwe game maken. Gewoon echt een remake. Zoals Final Fantasy VII, zeg maar. Gewoon een moderne nieuwe game met als basis de ideeën van Sense of Time. Dat vind ik tof. Dat lijkt me fantastisch. Ik hoop dat ze er vol voor gaan. En dat we een echte reboot zien van Prince of Persia. Vind ik leuk. Goed. Prince of, en 14 mei dus. The Roguelike Prince of Persia in Early Access op Steam. The Rogue Prince of Persia. Dus nogmaals. Vind ik cool. Dan is er... ja, dit vond ik echt wel dat ik dacht, holy shit, ze gaan het echt doen. Op 16 mei verschijnt Ghost of Tsushima. Zo, wat? Hoe? Ghost of Tsushima. Director's Cut op PC. De open world samurai game, gemaakt door studio Sucker Punch, kwam van origine uit in 2020 op PlayStation 4. En kreeg binnen een jaar een gratis multiplayer mode, een expansion en een PlayStation 5 versie, de Director's Cut. Deze PC-versie daarvan belooft optimaal gebruik te maken van allerlei mogelijkheden op PC, zoals meer framerate-mogelijkheden en ultra-wide resoluties. Maar, dit is eigenlijk het nieuws, deze PlayStation-release op PC gaat een belangrijke verandering met zich meebrengen, want tijdens het spelen van Ghost of Tsushima kan namelijk een PlayStation-overlay geactiveerd worden. Hier kan je bijvoorbeeld je friendlist bekijken van het PlayStation Network en kan je trophies verdienen. Voor beide functies dien je wel de game te koppelen aan je PlayStation Network account. Dat lijkt me dan logisch. Maar dat gaat dus gebeuren. Het verdienen van trophies is voor veel PlayStation gamers een extra reden om een game te spelen. Als je alle trophies /uitdagingen /achievements hebt gehaald, krijg je een zogeheten Platinum Trophy. Of deze lijst apart meegeteld wordt ten opzichte van de PlayStation 5 versie, dat is dus niet zo. Het is zeg maar een Director's Cut Trophy List. Dus als je de trophies al hebt gehaald op PlayStation 5, dan kan je geen nieuwe trophies voor je account verdienen bij de PC-versie. Volgens mij wel als je het origineel hebt gespeeld. Want ik geloof dat Director's Cut en de PS4-versie, die hebben wel een aparte trophy-lijst. Dus, interessant. Maar je kan dus trophies gaan verdienen op PC. What? Hiernaast gaf PlayStation in februari ook aan de PlayStation VR 2 headset compatible te maken met PC. Wanneer dat gaat gebeuren, dat is nog niet bekend, maar daar zijn ze ook mee bezig. Met andere woorden, PlayStation is going PC. En ik vind dat eigenlijk best cool. Kijk, als je een game opnieuw gaat spelen, kijk, en in dit geval is het zo, als je de game op PS5 al hebt gespeeld, dan kan je niks extra's verdienen. Maar voor mij bijvoorbeeld is dit wel gewoon een extra... Ja, dat klinkt super gek. Want ik ben niet echt een trophy hunter. Althans, nog niet echt geweest, laat ik het zo zeggen. Maar het zou voor mij wel een toch net dat ene extra redetje zijn om in dit geval Ghost of Tsushima nog een keer te spelen. Plus dat dit voor cross-releases, cross-platform releases, zoals bijvoorbeeld een Helldivers of een Concord of waar ze dan nog mee gaan komen, dit natuurlijk super interessant is. Dat het PlayStation, de PlayStation identiteit, laat ik het zo zeggen, dat die dan ook op PC te vinden is. Meer dan alleen maar, oh ja, deze game was eerst op PlayStation, is nu op PC. Nee, gewoon met de friendslist, de trophies. En weet je, kijk, als je daar niet om keert, en dat snap ik heel goed, want ja, weet je, het is een bijzaak. Als ik begin met het spelen van een spel op PlayStation, dan denk ik niet, goh, ik ga meteen voor de platinum. Dat hangt er heel erg van. Oh, zoveel platinums heb ik overigens niet. Maar als het een toegankelijke lijst is en ik vind de game echt heel tof, dan ga ik er extra tijd in steken. En dan vind ik het in die zin ook wel ergens cool dat ik hem dan op PlayStation heb, want dan heb je de Platinum Trophy. En het is zoiets loms en kinderachtig eigenlijk. Maar het werkt wel ontzettend goed. En dat ze dit nu op PC gaan integreren is best wel een big deal. Want dit betekent dat PlayStation PC echt ziet als serieus platform. Wat natuurlijk logisch is, want PC is een serieus groot platform. Maar ze gaan er meer op inzetten. Meer op inzetten. And I love it. Ik vind het heel erg mooi. Komt er een PlayStation launcher? Want dat is wat heel veel mensen nu denken. Die kans zit er best wel in. Die kans zit er echt wel in. Of het ze ook wat gaat opleveren. Dat is de vraag. Want de meeste PC-gamers die zijn op Steam. En die blijven ook op Steam. Je moet wel echt van hele goede huizen komen. Wil je, zeg maar, om die barrière heen. En er zijn een aantal games die dat kunnen. Ik geloof dat Escape from Tarkov er zo eentje is. Maar ook League of Legends bijvoorbeeld. En Blizzard Games. Die zijn op Battle.net. Alhoewel, Diablo 4 is ook op Steam. Maar dan word je geherleid naar Battle.net. Maar alsnog, de game is op Steam verkrijgbaar. Dus ook daar vallen die barrières een beetje om. Ook waarschijnlijk in het geval van, oh wel, was Diablo 4 niet succesvol. Dat valt wel mee. Maar ik denk dat bij Overwatch 2 wel echt het geval was, joh, de game gaat niet zo lekker. Pleur die shit gewoon op Steam. Want daar zitten de meeste mensen. Dus of een PlayStation launcher zin heeft voor PlayStation dan, dat weet ik niet. Die hele integratie, dat vind ik dus wel echt super interessant. En ik hoop eigenlijk dat ze nu deze integratie, deze hele PlayStation overlay en support voor de trophies en zo, dat ze dat dus ook gaan toevoegen aan games die er al zijn. Dus Spider-Man, Spider-Man Miles Morales, Days Gone, Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank Rift Apart, fuck it, Sackboy A Big Adventure geloof ik ook. Pleur trophies in die games. En als ze dan op die Steam sale komen, is het van, oh shit, PlayStation Trophy Support, let's go, blah, blah, blah. Weet je wel, het kan gewoon. Het is, nou ja, makkelijk te integreren, dat weet ik niet. Maar ik merk het ook met als ik Xbox games speel op PC. Oh ja, je bent ingelogd op je Xbox account, hier zijn achievements. En weet je, mij boeit het niet heel erg, alhoewel, ik moet heel eerlijk bekennen, de laatste tijd jeukt het bij mij een beetje. Het hele trophy hunten. Dat komt onder andere omdat ik een aantal video's heb gezien over trophy challenges en dat soort dingen. En ik zat laatst een beetje naar mijn trophylijst te kijken. Ik heb maar 12 platinum trophies. Dat is het. Toen dacht ik, oeh. Kijk, weet je, als ik wel eens wat titels in mijn backlog moet inhalen, dan is het wel tof om dan voor zo'n platinum te gaan. En dat je dan een beetje behapbare platinum trophies pakt van toffe games. Je denkt, oh ja, en ontdek je weer wat. En dan kan je weer een beetje, ik weet niet, beetje mijn reputatie opschalen als zijnde gamer. Serieuze gamer. Ja, ik heb er maar 12. Wel erger. Maar goed, weet je, dit zou best wel, kijk, ik zeg niet dat ik hierdoor ineens een dik vet trophy hunter word. Maar het zou denk ik wel helpen om net even dat die extra zet te geven. En om het meer te laten voelen als een PlayStation product. Wat, geloof het of niet, voor sommigen is dat erg belangrijk. Het is een beetje als met Nintendo. Nintendo heeft ook een bepaalde sfeer en een bepaalde setting, een bepaalde vibe. En daar gaan mensen gewoon heel lekker op. En PlayStation heeft inmiddels de legacy en de sterkte van het merk, dat ze dat ook hebben. En hoe meer je dat kan hebben op jouw games op PC, hoe meer je daarmee gaat vibe en gaat flow. En ja, ik vind dat super slim. En ik vind het, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Dus deze release hou ik zeker wel in de gaten. Ghost of Tsushima Director's Cut op PC, 16 mei. De game is al op PlayStation 5 en dus ook op PS4. Laatste nieuws van deze week voordat we naar de mailbox gaan. En dat is slecht nieuws vanuit Sony in dit geval. En vanuit PlayStation. Voor liefhebbers van Little Big Planet. Begin dit jaar werden de online functies van Little Big Planet 3 voor PlayStation 4 offline gehaald. Het zou tijdelijk zijn omdat er technische problemen waren. Deze functionaliteit is cruciaal, want Little Big Planet draait om het maken, delen en het spelen van levels. Er is wel een offline singleplayer mode, maar de kern van de game draait om andermans creaties uitproberen. Na maandenlang stilte is de kogel nu door de kerk. Little Big Planet 3 blijft offline. Dit is een gigantische trap in de ballen voor de fans van Little Big Planet. De platform franchise eigenlijk. Want je kon levels overhemelen van 1 naar 2 naar 3. Volgens mij had Little Big Planet 2... Little Big Planet 3. Daar kon je creaties en levels in spelen van 2 en 3. Dus dat was best wel een gigantische library aan content, zeg maar. Aan user-generated content. Mooie buzzword. Maar alsnog. Media Molecule, de studio achter de Little Big Planet franchise, heeft naast deze serie ook Dreams ontwikkeld voor PS4. Deze kwam niet genoeg van de grond en ook deze services zijn gesloten. Ik vind dit extra treurig. Niet omdat ik zelf fan ben van Little Big Planet of zo. Ik ben zelf van mening, maar dat ben ik. Ik vind zelf de gameplay van Little Big Planet te zweverig. Als in hoe Sackboy rondrent. Ik heb het nooit echt fijn gevonden. En ja, weet je, kijk, als je basis gameplay dan niet lekker aanvoelt, dan heeft het voor mij ook geen zin om andermans levels te gaan spelen. Ik kwam vaak niet eens langs, zeg maar, de single player campaign, zeg maar. Maar dat is echt wel een smaakding, want er zijn heel veel mensen die, er zijn bizarre creaties gemaakt in Little Big Planet. Bizar goede creaties bedoel ik dan. En of je nou fan bent van de game of niet, het is wel diep triest dat je eerst zegt, er is een technische storing, we gaan eraan werken. En uit voorzorg, want dat is wat ze zeiden, gaan we alles offline gooien. Want we willen wel dat als alles weer terugkomt, dat men er dan optimaal van kan genieten. En nu doe je dit. Motherfuckers. Niet goed, hè? Nee. Nee, dat is niet aardig. Helemaal niet, omdat je nu dus inderdaad gewoon eigenlijk zegt, al die duizenden levels en toffe shit die er gemaakt is door mensen die de game gewoon leuk vonden. Sterker nog, de content waarmee je de game eigenlijk nog steeds zou kunnen verkopen, waarmee je wellicht ook een eventueel vierde deel, als je er ooit aan zou denken, zou kunnen verkopen, omdat er al zoveel user-generated content is. Fuck it, breng Little Big Planet naar PC. Kijk eens wat PC-mensen gaan doen met gekke levels maken. Holy shit, hadden ze met Dreams ook al moeten doen. Breng Dreams naar PC, waarom heb je dat niet gedaan, Sony? Gigantisch groot vraagteken, want daar kan de creativiteit kan daar echt helemaal op losgaan. Als je het zeg maar niet chill vindt om met een controller objecten te plaatsen, dan kan je het met een muis en toetsenbord doen. Ja, toch? Maar in plaats daarvan is het van, weet je wat? Fuck it. We gaan het niet oplossen. De shit is offline. Veel plezier. Dag. En Kijk, ik weet niet wat de technische reden daarachter allemaal is. Maar shit is het wel. En ik vind het erg treurig voor degene die hoopte dat het terug zou komen. Kijk, ik ben niet zo'n persoon. Ik care in alle eerlijkheid niet echt heel veel om Little Big Planet, maar dit is wel een shit move, Sony. Bah. Niet doen. Want ja, er gaan nu gewoon echt uren en uren en uren en uren en uren en bloed, zweet, tranen is nu verloren gegaan. Gewoon omdat ze het weigerden te fixen. Daar komt het op neer. En dat is sad. En waarschijnlijk is dat ook gewoon met, ja, hadden wij er nog geld aan kunnen verdienen? Probably not. Maar soms moet je ook gewoon, zeg maar, je fans een plezier doen. Weet je wel? Zonder dat het tering veel geld oplevert. En dan kan je misschien ook een IP of een franchise in leven houden. Want Little Big Planet is nu dood. Het is klaar. Kijk, Sackboy A Big Adventure verkocht al niet goed. Volgens mij verkocht Little Big Planet 3 ook bij lange na niet wat Sony wellicht had gehoopt. Overigens moet ik er wel even bij zeggen dat Little Big Planet 3 specifiek niet werd gemaakt door Media Molecule, maar door een andere studio. Maar goed, de basis lag er al. Dat was Little Big Planet 2. En dat was wel Media Molecule. Afijn. Maar deze franchise is gone. Het is pleiten. Want je kan, vind ik, onmogelijk nu nog tegen je community zeggen, weet je wat? We komen met de nieuwe. Koop het maar en maak al je shit maar opnieuw. En dan kan je misschien komen met, ja, maar Nintendo. En Nintendo heeft Super Mario Maker. En Super Mario Maker 1 is nu ook offline. Maar goed, dan zou je nu nog kunnen zeggen, er is een alternatief dat heet Super Mario Maker 2. Op een veel populairder platform. En dat is een argument die bij Little Big Planet gewoonweg niet opgaat, want dat is PlayStation 4. En dus ook automatisch PlayStation 5. En ja, Nintendo doet geen updates meer voor Super Mario Maker 2. Maar voor zover ik weet, kan je nog steeds levels spelen en downloaden en maken in Super Mario Maker 2. Eén niet meer. Ik bedoel, de Wii U services zijn offline. Dus die hele service is gone. En nogmaals, kijk, de Wii U werd amper verkocht, bla 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 bla. Daar zou je nog, zeg maar, redenen achter kunnen bedenken. Dit vind ik een stuk minder goed te verdedigen. Helemaal als je nogmaals eerst zegt, oh, we hebben een technisch issue, we zetten de servers tijdelijk offline, en dan nu ineens, nou, psych! Voor altijd offline, fuck you. Ik vind dat een net wat andere situatie en een triest iets voor, nogmaals, de fans van Little Big Planet.
Ja. Eerlijk, kritisch en direct. Dit is de Gamer Geeks podcast.
Ja, klopt. En
heb jij een vraag voor de show?
Nou,
mail naar podcast@gamergeeks.nl.
Ja, ik ga even in de reacties duiken van afgelopen week. Want elke aflevering stel ik een vraag. Een vraag waar jij op kan antwoorden. En de vraag van afgelopen week, daar werd veel op gereageerd. Dus dat vind ik tof. Namelijk aflevering nummer 248 ging erover of je wel of geen oudere games speelde. Want uit een onderzoek bleek dat het merendeel van de speeltijd opgaat aan games die 6 jaar of ouder zijn. Denk dan aan Minecraft, aan Roblox, aan Call of Duty Warzone. Is die 6 jaar oud? Nog niet 6 jaar en ouder, maar wel ouder als je althans meerekent vanaf Warzone in 2019 aan mijn hoofd. Of 2020. Whatever. Al een aantal jaar oud. Maar Destiny is al een aantal jaar oud. Minecraft zei ik al. League of Legends. Counter-Strike is ook al heel oud. Fortnite natuurlijk. Nou, noem ze allemaal maar op. Al die hele populaire games zijn er al een tijdje. En daar gaat verreweg de meeste speeltijd aan op. Als je kijkt naar alle speeluren van alle gamers over de hele wereld. Dus ik vroeg aan het einde van de vorige podcast, speel jij vooral oude games? Of ben je heel erg nieuwsgierig? Speel je alleen maar hetgeen wat nieuw is? Veel reacties gekregen. Allereerst familie RST. op Spotify. Die zegt, ik zit al maanden in The Witcher 3. Nooit eerder gespeeld en wil daar ook niet meer uit. Deze games en DLC's zijn 10 out of 10. Qua volgende game dus een zwart gat. Maar ja, wachten op The Witcher 4. Ja, en die komt er zeker aan. Dus volgens mij kan je ook echt 100 uur kwijt in The Witcher 3. Die al 9 jaar oud is dit jaar. Dingen.
Oeh.
Jeetje, Mina. Jeffrey die zegt momenteel bezig met de Fallout games op mijn Steam Deck. Met vooruitzicht op de Fallout TV-serie. Dit was geloof ik vlak voordat de serie uitkwam. Zelf nooit de eerste en tweede gespeeld, maar die waren ook nog verrassend goed. En ik zit nu vol in New Vegas. Nou, inderdaad, als je Fallout hebt gezien en je vindt het tof, dan is er genoeg om te ontdekken. Als je trouwens advies wil, welke Fallout game is het beste om mee te beginnen? Ik zou zeggen, ondanks dat ik hem niet zo goed vind als 3... Ik zou zeggen Fallout 4. Die is het meest toegankelijk. En heeft wel de Fallout vibes en zo. En als je dat echt heel tof vindt. Als je Fallout 4 cool vindt. Dan zou ik zeggen ga naar 3. En als je 3 kan behappen qua gameplay. Want 3 voelt echt wel echt stroef aan qua gameplay. Maar als je dat tof vindt. En je denkt oh die RPG elementen. En dat verhaal. En je wil dat gewoon meer hardcore hebben. New Vegas. Dat zou denk ik de volgorde zijn hoe ik ze zou aanraden. Als je nog nooit eerder Fallout hebt gespeeld. 4, 3, New Vegas. En daarna kan je altijd nog naar 1 of 2 of wellicht 76. Bart die zegt via Spotify. Ik speel oud en nieuw. Zo kan ik enorm genieten van de grote blockbusters op de PS5. Om vervolgens voor de zoveelste keer in een oude Final Fantasy of Pokémon game te duiken. Ja, die kunnen ook al veel uurtjes opslokken. Zeker als je daarin verliest. Dat is gevaarlijk hè. Heel erg tof. Bedankt voor je antwoord, Bart. Wesley die zegt, ik ben een PC-gamer. Door de jaren heen heb ik te veel games gekocht. Thanks Steam Sales. In theorie heb ik jaren lol met mijn huidige collectie. Ik zou ook waarschijnlijk voor de rest van mijn leven zou ik met mijn huidige library games kunnen spelen. En zeker inderdaad op PC. Steam Sales, er wordt zoveel gekocht, maar heel weinig gespeeld. Althans, dat is mijn ervaring. Op YouTube werd er ook gereageerd. Mick die zegt, ik speel al bijna 18 jaar World of Warcraft en daar voel ik me nog steeds goed bij. Ja, Warcraft gaat dit jaar dus gewoon 20 jaar oud zijn, hè? Sterker nog, wanneer kwam World of Warcraft uit? Even kijken, World of Warcraft release date. In Amerika kwam World of Warcraft op 23 november 2004 uit. In Europa kwam die een aantal maanden later, 11 februari 2005. Maar 20 jaar World of Warcraft. Dat is bizar. Echt bizar. Als ik erover nadenk, wow. Damn. Ja. Zo. Ik voel me oud. Paul, die zegt, de laatste 5 jaar geen nieuwe games meer gekocht. Ben er gewoon echt nog niet over uit wat ik nou wil. PlayStation 5 of een game PC. En als ik kijk wat er binnenkort uitkomt, is alleen GTA 6 wat mij echt aanspreekt. Vermaken nog wel met de oudere games en Warzone. En misschien eens kijken naar Fortnite Lego en dat racen. Ja, Lego Fortnite en Rocket Racing heet het geloof ik. Kan je gewoon gratis uitproberen. Dat is het grote voordeel van Fortnite. Je kan ook, gewoon dat. Ik krijg van in 5. Heb ik nu iets heel goors gezegd of zo, zonder dat ik het door heb? Ik hoop het niet. Die zegt, ik speel vaker op mijn PlayStation 2 dan op mijn 5. Dat is zonde van je PS5 dan, eigenlijk. Toch? Nou goed, dat maakt niet uit. Oh man, de PS2, daar is echt zoveel op te ontdekken. Dat is echt... Oef. Ik snap je wel. Mits je een beetje een goede retro-aansluiting kan hebben, zeg maar. Als je het een beetje goed kan upscalen op een goede televisie. Dan is er echt veel te ontdekken. Te ontdekken en nog steeds te spelen op PS2. Ludwig die zegt, alweer genoten, Jim. Ik kijk zelf ook enorm uit naar de zomershowcases. Als antwoord op de vraag. Ik speel zelf vaak singleplayer games. En wanneer ik hiermee klaar ben, ga ik door naar de volgende. Alleen durf ik ook zeker Minecraft of een potje Fortnite op te pakken wanneer vrienden hier zin in hebben. Een gezonde mengeling van verschillende stijlen is altijd leuk. Ja, maar dan is dus de vraag. Als je singleplayer games speelt, doe je dan zeg maar hetgeen wat je al had? Of wanneer er iets nieuws uitkomt dat je dan denkt, nou, weet je wat? Ik zet een ander spel even op de stapel en dan ga ik een nieuwe proberen. Of heb je duidelijk, zeg maar, nee, ik ga eerst hetgeen spelen wat ik toen heb gekocht. Dat. Jordi, die kwam nog met een vraag. En die had ik eigenlijk in het nieuws er even tussen moeten fietsen. Die zegt, jij was toch fan van Star Wars? Maar, nou goed, ik heb jou al verteld waarom dat de laatste jaren wat minder is. Mijn vraag aan jou is 24 uur Star Wars spellen spelen of 24 uur naar de bioscoop voor alle 9 Star Wars films. Ik ga naar de Star Wars Marathon 3 mei. Wat is jouw keuze? Vraagt hij. Kijk. Overigens, je zegt alle 9 Star Wars films. Klopt niet helemaal. Want er zijn er, als je kijkt naar films, dan zijn het er 12 uit mijn hoofd. Ja, je hebt de 9 episodes. Dan heb je de Clone Wars animatiefilm. Eigenlijk zijn dat gewoon de eerste 3 afleveringen van de animatieserie gebundeld in een film, maar whatever. Het is een film. En dan heb je Rogue One en Solo. Dus dat zijn niet... Ja, maar het zijn alle Skywalker saga films in een marathon. Dat snap ik, dat ze dat doen. En dat ze dan niet Rogue One erbij gaan halen in Solo, want dan wordt het echt een hele lange marathon. Mm. Mm. Maar als ik zou moeten kiezen, heel eerlijk, op het gebied van games, is er meer variatie. Dat is wel een beetje hoe ik er tegenaan kijk. En ik weet van Star Wars, dat is ook het ding. Kijk, de eerste 6 Star Wars films, die kan ik inmiddels dromen. Gewoon, ik quote die shit de hele tijd. En dus, ik kijk ze graag, maar om dat 24 uur achter elkaar te doen, nee. En daarnaast, kijk, episode 7 vind ik allemaal nog prima, The Force Awakens. Bij The Last Jedi, ik vind The Last Jedi, eerlijk gezegd, geen slechte film. Ik vind het alleen geen goede Star Wars film, als dat enigszins logisch is. En Rise of Skywalker is gewoon pure shit. Dus je weet dat je naar een... Ik weet, hè, als je mijn mening vraagt, dat ik naar een fucking een dieptepunt heen ga. En dat is nou niet echt bepaald waar ik naartoe wil. Zeker niet als je 24 uur moet volmaken. En als het dan gaat om Star Wars games, dan is er eigenlijk veel meer te ontdekken. Want dan kan je zeggen, nou weet je wat, ik ga nu een shooter doen. Ik ga nu Dark Forces Remaster doen. Oké, cool. En als je daar dan na een uur klaar mee bent of zo, nou weet je wat, we gaan nu naar Knights of the Old Republic. We gaan een RPG doen. Nou, ik heb wel zin in wat meer actievere Jedi-actie. Hier is Star Wars Jedi Survivor. Oké, cool. Ik heb zin om in een ruimteschip te zitten. Hier is Star Wars Squadrons. En zeker met straks Star Wars Outlaws erbij. Nou, hier is een open world Star Wars game. Let's go. Er is echt veel meer te ontdekken qua Star Wars game. Episode 1 Racer zou je kunnen doen. Je kan een gekke retro game opstarten van het Star Wars catalogus dinges. Er is ontzettend veel. Dus in die zin zou ik zeggen, als je nu aan mij die keuze zou geven, of episode 1 tot en met 9 kijken, of 24 uur games spelen in wat voor volgorde en welke je dan ook maar wil, dan zou ik zeggen games spelen. Nu. Omdat er een andere angle van het Star Wars universum daarin kan ontdekken. Nogmaals, de films, ik ken ze, ook de slechte, inmiddels uit mijn hoofd. En met de slechte bedoel ik vooral episode 9 en The Last Jedi als zijnde wat een verraad voor de franchise. Maar enfin, dat is weer een hele andere discussie. Weet je, punch it, Chewie. Ik gewoon... Nogmaals, ik ken die films helemaal in mijn kop. Dus daar zit gewoon ook geen verrassing meer in. Ik zou het graag nog een keer doen, alle Star Wars films achter elkaar kijken, maar ik stop dan bij 7. Of misschien kijk ik 7 dan nog als ik nog energie heb en daarna ga ik weg. Denk ik. Of ik val gewoon bij 8 en 9 in slaap. Dat kan ook. Dat is ook wel fijn. Gewoon in de bioscoop zitten. Met een dekentje. En gewoon... Maar you do you, hè. Sommige mensen verdedigen Rise of Skywalker. En daar snap ik er geen ene reet van. Who are you? I'm Rey. Rey, hou je back. Anyway. Spellen spelen dus. En tot zover, mensen.
Gamer Geeks Podcast. Ja.
Tot zover deze aflevering, deze 249ste aflevering van de Gaming Geeks podcast. Maar niet voordat ik nog een nieuwe vraag heb gesteld natuurlijk. Ben jij een trophy hunter? Ja, ik wil het gewoon van je weten. Ben je iemand die zoiets heeft van achievements, trophies, ik ga ervoor? Of negeer je die shit en denk je, het zal allemaal wel? Of misschien is dat afhankelijk van welk platform je speelt. Dat kan ook, dat je misschien bij de PlayStation trophies denkt, ja, daar ga ik voor. Maar Steam achievements, who gives a shit? Dat kan ook. Zo sta ik erin namelijk. Althans meer. Steam Achievements denk ik echt van... Het zal wel. Terwijl PlayStation Trophies, oeh. En waar komt dat door? Geen idee. Geen idee waar dat door komt. Maar ben jij een trophy hunter? Ben jij een achievement hunter? Ga je voor die uitdagingen? Of laat je gewoon, speel je gewoon de game en je ziet wel wat je ermee doet, ja of nee? Ik ben heel erg benieuwd naar jouw antwoord op die vraag. Laat het weten op bijvoorbeeld Spotify. Daar kan je reageren op deze vraag. Je kan het doormailen, podcast@gaminggeeks.nl. Of je kan het even laten weten in de YouTube comments. Als je de videoversie bekijkt op youtube.com/gaminggeeks.nl. Doe dat dan vooral. Bedankt weer voor het luisteren naar deze show, want je hebt het gered tot het einde. En dat vind ik heel erg tof dat je dat hebt gedaan. Het supporten van de show kan natuurlijk altijd door gewoon de podcast te delen met mensen die ook videogames spelen, die het misschien ook wel leuk vinden om naar gepraat te luisteren over videogames, die een beetje bijgepraat willen worden wat betreft het nieuws. Delen dus, dat helpt altijd. Op Spotify en Apple Podcast helpt het heel erg als je een recensie achterlaat. 5 sterren, doe dat vooral. En als je op YouTube de videoversie bekijkt, dan helpt liken, helpt commenten, helpt. En abonneren op het YouTube-kanaal helpt natuurlijk ook om deze show te supporten. Goed, dit was hem. De volgende is nummer 250. Zin in, al is het alleen maar omdat het een mijlpaal is. En ik het tof vind, nogmaals, dat ik deze podcast dus al bijna 250 keer heb gemaakt. Ik vind praten over videogames hartstikke leuk. Ik vind het heel erg leuk om met jou te kletsen over games. Want ja, het is een hobby ding, hè. Het is een leuk dingetje. Goed, ik ben aan het eilen. Ik ben aan het rekken. Niet meer doen, Jim. Oké, dit was aflevering nummer 249 van de Gaming Geeks podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.